onze hulp en onze enige verwachting sta in de naam des Heren, Heren, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouwe houdt en eeuwig leeft, en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begonnen is. Amen. Laat ons deze oefening voortzetten met het zingen van Psalm 42 en daarvan de eerste drie versen. Psalm 42, de eerste drie versen.
Thank you.
schriftlezing voor deze avond kunt u vinden in Gods heilig en onfeilbaar woord en wel in de brief van Paulus aan de Hebreeën en daarvan het 10e hoofdstuk, doch vooraf de 12 artikelen des geloofs. Ik geloof in God de Vader, de almachtige schepper des hemels en der aarde en in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van den Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen weder opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtige Vaders, van waar ik komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in den Heilige Geest, ik geloof één heilige algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen. We noemden nu de schriftlezing uit Hebreeën 10. Want de wet hebbende een schaduw der toekomende goederen, niet het beeld zelf der zaken, kan met dezelfde offeranden die zij alle jaar gedurigelijk opofferen, nimmer meer heiligen degene die daartoe gaan. Anderszins zouden zij opgehouden hebben geofferd te worden, omdat degene die de dienst pleegde geen conscientie meer zouden hebben der zonde, eenmaal gereinigd geweest zijnde. Maar nu geschiedt in dezelfde alle jaar weder gedachtenis der zonden, want het is onmogelijk dat het bloed van stieren en bokken de zonde wegnemen. Daarom komende in de wereld, zegt hij, slachtoffer en offerande heb gij niet gewild, maar gij hebt mij het lichaam toebereid. Brandoffers en offer voor de zonde hebben u niet behaagd. Toen sprak ik, zie, ik kom in het begin des boeks is van mij geschreven, om uw wil te doen, o God. Als hij tevoren gezegd had, slachtoffer en offeranden en brandoffers en offer voor de zonde hebt gij niet gewild, nog hebben u behaagd de welke naar de wet geofferd worden. Toen sprak hij, zie, ik kom om uw wil te doen, o God. Hij neemt het eerste weg om het tweede te stellen. In welke wil wij geheiligd zijn door de offeranden des lichaams en van Jezus Christus eenmaal geschied. En een iegelijk priester stond wel alle dag dienende en dezelfde slachtoffers dikmaals offerende, die de zonde nimmer meer kunnen wegnemen. Maar deze één slachtoffer voor de zonde geofferd hebbende, is in eeuwigheid gezeten aan de rechterhand Gods. Voorts verwachtende totdat zijn vijanden gesteld worden tot een voetbank zijner voeten, want met één offerande heeft hij in eeuwigheid volmaakt degene die geheiligd worden. En de Heilige Geest getuigt het ook ons, want nadat hij tevoren gezegd had, dit is het verbond dat ik met hen maken zal, na die dagen zegt de Heere, ik zal mijn wetten geven in hun harten en ik zal die inschrijven in hun verstanden. En hun zonden en hun ongerechtigheden zal ik geenszins meer gedenken. Waar nu vergeving derzelve is, daar is geen offerande meer voor de zonden. Terwijl wij dan, broeders, vrijmoedigheid hebben om in te gaan in het heiligdom door het bloed van Jezus, op een verse en levende weg, welke hij ons ingewijd heeft door het voorhangsel, dat is door zijn vlees. En terwijl wij hebben een grote priester over het huis Gods, zo laat ons toegaan met een waarachtig hart in de volle verzekerdheid des geloofs, onze harten gereinigd zijnde van de kwade conscientie en het lichaam gewassen zijnde met rein water. Laat ons de onwankelbare belijdenis der hoop vasthouden, want die het beloofd heeft is getrouw. En laat ons op elkander acht nemen tot opscherping der liefde en der goede werken. En laat ons onze onderlinge bijeenkomsten niet nalaten gelijk sommigen de gewoonte hebben, maar elkander vermanen, en dat zoveel te meer als gij ziet dat de dag nadert. Want zo wij willens zondigen nadat wij de kennis der waarheid ontvangen hebben, zo blijft er geen slachtoffer meer over voor de zonden, maar een schrikkelijke verwachting des oordeels en hitte des vuurs, dat de tegenstanders zal verslinden. Als iemand de wet van Mozes heeft er niet gedaan, die sterft zonder barmhartigheid onder twee of drie getuigen. Hoeveel te zwaarder straf, meent gij, zal hij waardig geacht worden, die den Zoon Gods vertreden heeft en het bloed des Testaments onrein geacht heeft, waardoor hij geheiligd was en de geest der genade smaadheid heeft aangedaan. Want wij kennen hem die gezegd heeft, mij is de wrake, ik zal het vergelden, spreekt de Heere. En wederom, de Heere zal zijn volk oordelen. Vreselijk is het te vallen in de handen van de levende Gods. Doch gedenk de vorige dagen in de welke, nadat gij verlicht zijt geweest, gij veel strijd des lijdens hebt verdragen. Ten dele als gij door smaadheid en verdrukkingen een schouwspel geworden zijt, en ten dele als gij gemeenschap gehad hebt met degenen die alzo behandeld werden. Want gij hebt ook over mijn banden medelijden gehad en de roving uw goederen met blijdschap aangenomen, wetende dat gij hebt in uzelf een beter en een blijvend goed in de hemel. Werp dan uw vrijmoedigheid niet weg, welke een grote vergelding des loons heeft. Want gij hebt lijdzaamheid van nodig, opdat gij de wil Gods gedaan hebbende de beloftenis moogt wegdragen. Want nog een zeer weinig tijd zijn hij die te komen staat, zal komen en niet vertoeven. Maar de rechtvaardige zal uit het geloof leven. En zo iemand zich onttrekt, mijn ziel heeft in hem geen behagen. Maar wij zijn niet van degenen die zich onttrekken ten verderven, maar van degenen die geloven tot behoudenis der ziel. Tot zover de schriftlezing. Dan zoeken we des Heeren aangezicht in gemeenschappelijk gebed. Heere, dat gij nog een volk hebt uitverkoren, komt ook deze dagen in de tijd waarin we leven openbaar. Want hoewel gij verkiest naar uw soeverein welbehagen, is uw verkiezing in uzelf vast, maar niet in ons. Want die wij verkiezen, die verwerpt gij, maar die wij verwerpen, die verkiest gij. O Heer, het is alles in de eeuwigheid besloten, toen gij het verbond hebt opgericht met uw Zoon, want de middelaar van het Nieuwe Testament, wiens bloed veel betere dingen spreekt dan het bloed van Abel, heb gij naar deze wereld gezonden om zondaren zalig te maken, om in alle uithoeken der wereld uw evangelie te laten verkondigen, door uw geroepen dienstknechten, o lieve Heere, dat wij ook deze dag in die dienst mogen staan, tot uitbreiding van uw koninkrijk, tot verheerlijking van uw groot en nooit genoeg volprezen naam. Dat we mochten staan in de mogendheden des Heren, Heren, omdat we in onszelf zo zwak zijn, klein van moed en krachten. Gedenk ons, Heren, dat we stof van jongs af zijn geweest. Gedenk ook onze hoorders, o Heren, gij kent een ieder van hen, hier aanwezig en veraf. Mocht gij in alle noden voorzien, maar niet alleen in alle noden, maar ook in voorspoeden, opdat we ons niet zouden verheffen en u vergeten. Want wij hebben u vergeten, dagen zonder getal, lieve Heren, dat we dan ook in dagen van voorspoed, hoewel we in de laatste dagen leven, en uw volk zich niet veel meer kan veroorloven, omdat gij staat te komen. En dat ook afdrukt in de harten van uw volk. O Heere, dat we dan in verwachting mogen zijn van uw wederkomst. Omdat deze wereld ons niks te bieden heeft. Maar nochtans staan we in deze wereld om uw woord te mogen verkondigen. O Heere, mag het nog zijn tot in de uithoeken der aarde. Aan uw kerk. Aan degene die u verwachten. Hoewel geen mens van nature u verwacht, maar Heere, gij werkt. Toch waar gij uw woord plant, een volk dat gij van eeuwigheid hebt uitverkoren, of gij zendt uw knechten daarheen, of gij zorgt dat uw uitverkorenen daar vergaderd worden waar uw woord verkondigd wordt, naar de zuiverheid van de schriften. Lieve Heere, mochten we daar in die dienst nog gesteld worden. Heel de wereld maakt zich op om zich te vermaken met brood en spelen. En zelfs in onze eigen gelederen. Wat is alles verbasterd, Heere, door degene die zich dominees noemen, maar gij hebt ze nooit gezonden. Want uw knechten hebben een last te verkondigen. En dat is nooit aangenaam voor het vlees. Maar wat wordt het in onze dagen alle kanten aangepast. Een aangepast evangelie, o Heere, het kan niet bestaan. Want we hebben het vanmorgen uit uw woord opgelezen, dat er massa's gedreven worden in de bloemhoven. Door die herders die van u niet geroepen zijn, maar elders zijn ingeklommen als dieven en moordenaars. Lieve Heere, dat het woord in alle zuiverheid nog mag klinken, een reuken des doods ten dode, een reuken des levens ten leven. Gij doet ermee wat u behaagt. Maar mogen we er ons nog in verblijden dat uw koninkrijk wordt uitgebreid, dat uw koninkrijk gevestigd wordt in de harten van uw kinderen, opgericht, want gij zegt het koninkrijk is binnen uw lieden. En heren, mochten diegene die zich daarin verblijden nog verenigd worden in de vrees uw naams, en niet in die kille en koude mondbelijdenis, zoals we in onze dagen overal horen, terwijl de praktijk ermee volledig in strijd is. Maar gij zegt, die daar doet de wil des hemelse vaders. En dat is in het geloof van die volleinder des geloofs gesteld te mogen worden, in zijn voetstappen te gaan. O Heere, dat is een wonderlijk werk, want daar komt geen mens aan te pas. Dat is een werk des Heilige Geestes, die uw volk vruchtbaar maakt door de vruchtbaarheid van Christus. Lieve Heere, ach, mocht ook deze avond die vruchten van u openbaar komen. Die vruchten van u schitteren, Heere. En dat we die als ingeënte tak in die ware wijnstok, die vruchten mogen dragen. Want we brengen ze niet voort, we dragen ze. Heere, mochten we toch in die boom gevonden worden, in die boom der kennis, die boom des levens, die boom van de ware kennis des Heren, die groene boom waarin wij geënt zijn als wij zijn wedergeboren tot een levende hoop. O, mochten we in die kennis van Christus toenemen, mochten we door hem bediend worden, mochten we door hem achterna gewandeld worden, o lieve Geest, doorwaai onze hoofd. Want er is zoveel wat niet in overeenstemming is met uw woord. Maar nochtans door die bedekkende gerechtigheid van Christus, volmaakt in uw ogen, o Heere, dat we dan daarin blijven, in uw liefde blijven, in uw woord blijven, geworteld en opgebouwd. In dat allerheiligst geloof, Heere, open de schriften, omdat ze van nature gesloten liggen. Niet omdat uw schriften gesloten liggen, maar omdat ons hart gesloten is. Open ons hart en neig ons hart tot de vrees uw naams. Neig ons hart om begeerig de kennis op te doen die er in Christus is. Zoals Maria begeerig zat om kennis op te doen. Een levende kennis van de Heer Jezus Christus. En dat is altijd aan uw mond gekluisterd. Heere, spreek, want uw knecht hoort. Dan hebben wij maar door te geven wat gij spreekt. Dan mocht dat ingang vinden in de harten. En zowel op en onder de kansel, dat we mochten mee eten van hetgeen gij doet spreken. We bidden het u in Jezus naam, in de vergeving van al onze zonden, om Jezus willen. Amen. Gemeente, deze avond en deze morgen hebben we daar ook de tekst aan ontleed, aan Deuteronomium 3 vers 25 tot 27, het ongehoorde gebed van Mozes. Het ziet niet alleen op de ongehoring van de gebed, of van de afwijzing van dat gebed, maar het ziet geheel op de bediening van Mozes. De Mozes, de middelaar van het oude verbond. De bediening van Mozes was de bediening des doods. Maar de bediening van Christus is de bediening des levens. Een reuken des doods ten dode. Een reuken des levens ten leven. Maar dan moet ik u zeggen, gemeente, dat Gods woord leert dat het evangelie is een reuken des doods ten dode. En een reuken des levens ten leven. Daar wordt niet gesproken van de wet. Hoewel de wet de bediening des doods is, kan ook het evangelie, als het door ongeloof verworpen wordt, en dan wordt het een bediening des doods. Hoewel het evangelie de bediening des levens is. Maar als we het leven verwerpen, als we het bloed van Christus onreinachten, dan wordt het een reuken des doods ten dode. Dat is niet Gods schuld, dat is je eigen schuld. De oorzaak moet u daarvan zoeken in uzelf. Want de Heere die heeft geen lust in de dood van de goddelozen, maar daarin dat ze zich bekeren en leven. Mooi, altijd goed verstaan, kinderen. De Heere die wil dat je tot hem komt. Wat is dat nou tot Christus komen? Is dat een reis ondernemen? Nee. Daar hoef je geen stap voor te zetten. Die mij aanroept in de nood vindt zijn gunst oneindig groot. Daar hoef je geen stappen voor te zetten. Daar hoef je geen organisatie voor op te richten. Komt alle tot mij die vermoeid en belast zijt vanwege die last der zonde. En ik zal u rust geven. En we hebben de geestelijke betekenis van het onverhoorde gebed van Mozes al enigszins verklaard. En Mozes was wel de uitleider van het volk uit het diensthuis van Egypte, maar hij was niet de inleider van het volk in het beloofde land. Dat hoorde ook niet bij zijn bediening. Had hij ook nooit kunnen denken. Want hij had het wel begeerd, anders had hij niet gebeden. Hij had het wel begeerd, maar het was zijn bediening niet. Het hoorde niet tot zijn roeping. Zijn roeping was om dat volk uit te leiden. Maar niet om in te leiden. De wet leidt een ziel wel uit stad verderf, maar er leidt een ziel niet de vrijstad in. Maar goed onthouden. De wet is de bediening des doods. En verwijst de ziel nooit naar het Lam Gods. Dat kan de wet niet. Dat kan de wet niet. Nee. Maar nu is er nog een ding, geliefd. Het is niet alleen de Mozes die drijft. Mozes, de wet van Mozes die drijft. Er is nog een trekking. Een trekking. En dat is de trekkende liefde des vaders. Die leidt de ziel tot de voet van het kruis van Christus. Niemand kan tot mij komen, zegt de Heer Jezus, tenzij de Vader die mij gezonden heeft hem trekken. Maar dat is niet de wedergeboorte. Wat dan wel? Wat de Zoon zegt, wat daarop volgt, en ik zal hem opwekken ten uiterste dagen. Dat is de wedergeboorte, dat is de levendmaking. Velen leggen al geestelijk leven in de trekking, maar dat leert Gods woord nergens, want ik heb u wel eens verklaard dat trekkende liefde wezenlijk verschilt met ingestorte liefde die Gods volk krijgt ingestort met de wedergeboorte. Ja. Hoe moet ik dat verklaren? Hoe moet ik dat nou verklaren? Je kan het verklaren als je op een kar zit die door een paard wordt getrokken. Zoals vroeger de mensen zich van stad tot stad verplaatsten, hè, door een postkoets of door een paardentram, had je vroeger, paardentram. Maar ja, dat paard was niet van jezelf. Als je nou thuis kwam en je ging naar je paard toe en je ging een ritje maken op je paard, toen zat je op de rug van dat paard en zeg je, dit is mijn paard. Een zwak beeld natuurlijk. Nee, twee paarden. Er wordt hier gesproken over de trekkende liefde. Maar dat is nog geen persoonsliefde. Dat is nog geen ingestorte liefde. Hè? Onderscheiden hoor, want dat, de hele afscheiding hebt dat allemaal gemixt. En zo is die valse leer voortgekomen van die onbewuste wedergeboorteleer. Tenminste, dat maar het is toch Kuiperiaans, want in die wedergeboorte wordt Christus gemist. Nou, een wedergeboren ziel kent Christus nog niet, zeggen ze dan. Het is echt een vreselijke leer, een allervreselijkste leer. Als iemand dat durft te leren, dan blijkt wel dat je roeping niet uit God is, want anders kan je het niet leren. En het blijkt wel dat je dat dan zelf niet kent, want anders... Ja, je zegt, maar Gods knechten hebben, sommige van Gods knechten hebben dat ook geleerd. Dat is allemaal ook allemaal te scharen onder de noemer napraterij. Dat hebben ze niet van God geleerd. En die mensen, die predikanten, zijn er nooit op aangesproken. Van de Poel, die werd zo verheerlijkt, en Lamijn, die zijn er nooit op aangesproken. Want als Gods ware volk aangesproken wordt op grond van Gods woord. Ik weet niet of je dat boekje van dominee Hakkerman wel eens gelezen hebt. Dominee Hakkerman te Wickendam. Nou ben ik het met zijn leer niet eens, want hij leerde precies hetzelfde natuurlijk. Al die stukken leer. Maar dominee Hakkerman die kwam eens bij thuislezers. En toen die beroep had aangenomen, dominee Hakkerman uit Wickendam. Dat is natuurlijk gewoon een schijntitel, want het was... Hij nam een beroep aan naar Putten. Putten was de plaats. En dan had je een groep thuislezers. En dominee Hakkerman die kon die thuislezers op grond van de Levitische priesterdienst overtuigen dat ze naar de kerk moesten komen. En dat gebeurde, want die mensen lieten zich overtuigen op grond van Gods woord. Kijk, dat is tegenwoordig, is dat allemaal verziekte. En daarom komt de Heer met zijn oordelen. Omdat... men het gezag van Gods woord verwerpt. Dan zeggen ze, dan vragen ze eerst van welke kerk ben je? Kijk. Maar wie het ook zegt, al zou een wereldling op grond van Gods woord u de waarheid zeggen, dan heb je het maar aan te nemen. Dan heb je het maar aan te nemen. Ja. Geliefde, de Heilige Geest die rust pas in het volbrachte werk van Christus. In de toepassing wel te verstaan. En Gods woord leert ons dat het geestelijke leven in Christus begint. Hè, bij de opwekking der ziel door de Zoon Gods. Dat is de opwekking uit de geestelijke doodstaat. Ik zal ze opwekken ten uiterste dagen. Hè, dat is ook letterlijk als een ziel tot zijn uiterste gekomen is. Hè. Ja, daar moeten ze in onze dagen ook niks meer van hebben, want... Ja, dan prikken ze zich vast op het onvoorwaardelijke evangelie. En dat is, het evangelie is 100% onvoorwaardelijk. Voor, kijk dat vergeten ze, voor onvoorwaardelijke zondaren. Want het evangelie is niet onvoorwaardelijk voor zondaren die niet onvoorwaardelijk zijn. Want die nemen het niet aan, die verwerpen het. Daarmee is, dan blijft dat evangelie wel onvoorwaardelijk. Jawel. Maar met een onvoorwaardelijk evangelie wordt geen mens zalig. Tenzij die onvoorwaardelijk gemaakt wordt. Hè, en daarom is de bediening van de wet noodzakelijk, niet ter zaligheid. Nee, nee. Want de gerechtigheid uit Christus is zonder de wet. Zonder de wet. Zonder de werken der wet. Daar hoeft niks meer bijgevoegd te worden. En dan komt de wet niet meer in aanmerking. Maar waarom heeft de Heer dan die wet gegeven? Nou, de wet is erbij gegeven. Om de zonde des te meerder te maken. Opdat de genade des te overvloediger zou zijn. Ja, dat wordt ook niet, dat wordt nauwelijks meer verstaan in onze dagen. God heeft geen wet erbij gegeven om, als aanvullende gerechtigheid. En dan zie ik al die hoofden wel knikken. Maar dan moet je leven er toch eens naast leggen. Dan moet je leven er toch eens naast leggen. Ben je nou heimelijk bezig om je eigen voor God op te knappen? Een soort evangelie waarin Mozes en Christus gemixt zijn. Allebei doen ze, allebei hebben ze daar een deel in. Dat is niet de leer van Gods woord. Mozes kan nu niet inleiden in het beloofde land. Mozes die heeft geen enkele invloed gehad op het Joodse volk toen zij het land Kanaan binnentrokken. Geen enkele. Hij kon dat niet meer laten gelden, want hij was, de Heer had hem weggenomen. Nu bleven die ceremoniële wetten wel bestaan. Die zijn met Mozes dood niet opgehouden te bestaan, nee. Maar Mozes, de bediening van Mozes was beperkt. gelimiteerd. Ja, dat hebben we opgelezen. Want het bloed van stieren en bokken kan de zonde niet wegnemen. Daar moest de middelaar van het nieuwe verbond voor komen. En dat was een, hè, dat, we hebben het toch opgelezen. Het beeld der zaken, hè, is niet het, het beeld zelf, de beeld zelf der zaken kan met de offeranden die zij jaarlijks gedurig opofferen, nimmer meer heiligen, degene die daartoe gaan. En een recht ontdekte ziel, geliefde, hoewel de wet niet heenwijst naar de vrijstad, die is ook niet geholpen met een heenwijzing naar die vrijstad. Dat kan er wel toe bijdragen, dat die richting de vrijstad gaat. Maar ben je geholpen? Is dat de toepassing? Een heenwijzing naar de vrijstad? Nee. Hij moet zich binnen de poorten van die vrijstad bevinden. Hè? Want buiten de vrijstad is de wet de eerste schuldeiser. En eenmaal binnen de vrijstad kan de wet geen claim meer leggen op degene die zich binnen de muren van de vrijstad bevinden. Hè? Dus de dood van Mozes nam de bediening des doods niet weg. Mozes was de middelaar van het oude verbond. Maar met de dood van Mozes is de bediening van de wet. Hè, want die, de wet, dat is een eeuwigdurende wet. Hè. De wet was niet afhankelijk van het bestaan van Mozes. Nee, de Heer heeft die bediening in zijn handen gelegd. Om het volk uit te leiden. Om die ceremoniële wetten in te stellen. Om het volk onder de wet te brengen. Maar nou is de middelaar van het nieuwe verbond. Die is in deze wereld gekomen om degene die onder de wet verkeren, daaronder uit te verlossen. Het is een mysterie. Het is niet te het is wel, we moeten het prediken. Kijk, ik krijg wel een hoop vragen op mijn bord, maar ik zeg wel eens tegen die zielen, je moet maar naar de prediking luisteren, want als de Heer je vragen oplost. Kijk, als ik je vraag beantwoord, dan blijf je misschien nog met 10 andere vragen zitten. Maar als je nou, jij gesteld onder de bediening, hè, waartoe de Heer geroepen hebt, predik het woord. Als je daar nou eens je antwoord van de Heer van verlangt. Dan ga je biddend op naar de kerk. Hè, want je kan een dominee wel vragen stellen. En dat hoeft op zich nog niet verkeerd te zijn. Nee, nee, dat zeg ik niet. Maar stel je vraag ook aan de Heer. En verwacht je nou, als je onder de prediking zit, van de Heer een antwoord. Want dan worden ze echt opgelost. Hè? Dat deed Mozes toch ook. Hij richtte zich in zijn gebed toch tot God. En hij vroeg het toch niet aan Aaron. Van Aaron. Ja, Aaron was al gestorven natuurlijk. Maar, of van een andere. Van hoe denk jij erover? Wat moet ik daar nou van denken? Nee, Mozes die stelde zijn vraag aan de Heer. Maar hij werd daarin niet verhoord. Tenminste niet op de wijze zoals hij vroeg en verstond. Hij mocht door de Jordaan niet gaan, want gij zult over deze Jordaan niet gaan. Dat was de roeping van Jozua. Wanneer Jezus die leidt zijn volk door die doodsjordaan. He, dat is het ambt van Christus, dat is niet het ambt van Mozes. He, dat, zo moet u dat verstaan. Mozes, zijn ambt was beperkt. Hij mocht het volk uitleiden. Uit het diensthuis der zonde. Maar hij kon het volk niet verder brengen als de woestijn. Ja. Maar de Heer Jezus, geliefde, als profeet, priester en koning, leidt zijn volk in. Hij is de inleider van het volk. Hij is de inleider van die zielen die hij door die poorten van de vrijstad leidt. En in de doorgang door de poorten van de vrijstad verliest de mens een oude mens. En ik heb u gezegd, die oude mens, dat is niet je lichaam. Dat zijn niet je armen en benen, niet je hoofd en zo. Dat is de staat van de mens onder de wet. Dat is zijn natuurstaat, dat is de oude mens. Die oude mens die staat. He, dat is altijd die mens onder de wet. Elk mens, elk onbekeerd mens is een oude mens. Want de mens heeft zich, waarom wordt hij een oude mens genoemd? Omdat hij bedorven is door de zondeval. We zijn bedorven mensen geworden. Oude mensen. He, als je iets lang, als je melk niet in de koelkast zet, dan bederft het. Nou. Laat ik nou eens zo zeggen, wij hebben de koelkast van de staat en rechtheid verlaten. Het is maar een zwak beeld natuurlijk, begrijp je wel. En zo zijn we bedorven geworden. In en in bedorven. Dat is die oude mens onder de wet. Dat komt nooit meer goed. Nee. Daar geeft de Bijbel ook geen hoop voor dat die oude mens ooit, ooit bekeerd of zalig wordt. Wat moet dan daar gebeuren? We moeten een nieuwe mens worden in Christus. Die oude mens moet worden afgelegd. Omdat die niet kan erven met de zoon der belofte. En vraagt de Heere, volk van God, nou eens onderscheid. Om het onderscheid te mogen verstaan tussen vlees en geest. Want de vrome werken des vleeses, dat lijkt heel wat. Maar het is net zo goed die bedorven melk, die al een week buiten de koelkast verkeert. Er staat de schimmel op, vroeger zei Gods volk, ja, de wormen kruipen eruit. Er staat schimmel op, dat is niet meer eetbaar, dat smaakt niet meer, dat smaakt naar de dood. Dat zijn de werken van de oude mens. Maar zodra die mens getrokken wordt, gedreven wordt door die poorten van de vrijstaat, wat is dat? Dat is de doorgang door de enge poort. Dat is de doorgang door de enge poort. Dan wordt een ziel in Christus levend gemaakt. Dan kan die ziel zeggen, ik leef, doch niet meer ik. Ziet u, die oude mens is afgelegd. Maar Christus leeft in mij. En een recht ontdekte ziel ontvangt wel eens een heenwijzing naar de vrijstad, maar een heenwijzing is de zaak zelf niet. En dat was ook met de ceremoniële wetgeving, want de wet hebbende een schaduw, het wordt een schaduw genoemd, der toekomende goederen, niet het beeld zelf der zaken. Die offerande, dat bloed wat gesprengd was, dat was niet het bloed van Christus. Dat was een schaduwdienst, een heenwijzing. Maar met die heenwijzing hadden ze de zaak zelf niet. Dat kon alleen door het geloof, dat kon alleen door de toepassing des harten. Ook tijdens die ceremoniële wetgeving heb ik u gezegd, alleen degene die geloofde, alleen degene die in Christus waren levend gemaakt, die mochten dat het beeld der zaken verstaan voor eigen hart en leven. Een geliefde en een recht ontdekte ziel, want we hebben u vanmorgen gezegd, drie stukken zijn u nodig te weten, namelijk ellende, verlossing en dankbaarheid. En een recht ontdekte ziel, die moet Jezus hebben, maar dikwijls schijnt het alsof hij niet van de ziel af weet. Hoe meer zulke zielen roepen, des te verder schijnen zij af te raken van de mogelijkheid om zalig te worden. En dan moet het nou ook heen, geliefde. Dan moet het nou ook heen. We worden niet behouden door een mogelijke zaligheid. Door een schaduwdienst. Door een heenwijzing. Nee. Maar door een zekere zaligheid die buiten ons ligt. We worden niet behouden door een mogelijke zaligheid. Maar door een zekere zaligheid die buiten ons ligt. En die zaligheid, die ligt buiten het bereik van werkverbonders. Buiten het bereik van die oude mens. En daarom moeten we in de onmogelijkheid terechtkomen. Want God doet alleen het onmogelijke. Zolang het nog mogelijk is. Zolang er nog een mogelijkheid u gepredikt wordt. En dan kan een mens 100 jaar worden. Het moet een keer afgesneden worden in ons leven. Die oude mens moet afgesneden worden. Die ligt onder de bediening des doods. En de wet claimt dat recht op die mens. En de wet kent geen genade. Dus die mens moet sterven. Dat is niet anders. God redt enkel dode zondaren. En daar vecht de mens tegen. Want hij wil wel een zondaar zijn. Maar geen dode zondaar. Hij wil wel schuld bekennen. Maar niet zijn straf aanvaarden. Kijk, daar zit het nou altijd op vast, gemeente. Maar als de Heere gaat doortrekken. Dan legt hij de wet op je ziel. En dan moet de zondaar bezwijken, omdat de wet de zonde niet beteugelt, maar de zonde vermeerdert en levend maakt. En als dat gebeurt in ons leven, dan wordt de last te groot. Om onder die last der zonden en plagen, dan moet elke zonde bezwijken. Ik heb u al gezegd, de wet kent geen genade, want de wet is de bediening des doods. Maar gemeente, ik preek u ook geen proces van sterven. Hoewel er een proces van sterven aan de dood van de oude mens vooraf kan gaan, is dat van geen waarde. Dat stervenproces is van geen waarde. Het gaat om die dood van de oude mens. Daar gaat het om. Ik ben door de wet der wet gestorven. Daar gaat het om. Want als u de laatste zucht mag uitzuchten in het werkverbond, dan mag u direct, dan mag u in Christus de eerste ademtocht halen in het genadeverbond. En daar heb je de doorgang door de enge poort. Daar heb je de doorgang door de enge poort. Als God een verloren zondaar door die enge poort trekt, dan trekt hij hem tot aan de voet van het kruis van Christus, tot aan de voeten van Christus. Dan wekt de zoon die dode ziel op in de poort. En dan spreekt hij die verloren zondaar vrij van schuld en straf. Als een goddeloze, niet als een gelovige. Niet als een bekommerde ziel. Die in de gereformeerde gemeente de wedergeboorte is aangepraat. Nee. Maar als een goddeloze wordt de ziel door God in Christus gerechtvaardigd. En geliefde degene die door de... Want kijk, dat is nou de levendmaking van dode zondaren. Anders hoef je toch niet levend gemaakt te worden. Half levende zielen hoeven niet levend gemaakt te worden. Je moet dat goed verstaan. Levendmaking is van dood levend gemaakt worden. Nou, als je een dode zondaar bent, ben je toch ook een goddeloze? De rechtvaardiging van de goddeloze, dat is niks anders dan de levendmaking. Dat is wel onderscheiden, want ik bedoel de levendmaking der ziel. Hè, maar dat is... Dat zijn twee kanten van één zaak. De wedergeboorte en de rechtvaardiging. De levendmaking en de rechtvaardiging. De rechtvaardigmaking, dat is een rechtvaardig verklaring. Die de ziel krijgt toegepast in zijn hart. En op die stemmen des zoons van God, op die vrijverklaring, dat houdt ook de levendmaking in. Dan krijgt hij het eeuwige leven in zijn ziel. Dan is je ziel gered. Van het vonnis der wet. En geliefde, degene die de doorgang door de enge poort niet kennen en zich toch bij Gods volk rekenen, die doen hetgeen we u preken af als een systeem. Ja, dan is het. Bij de oude mens onder de wet is alles. Hij houdt zelf een systeem in de hand, maar als hij dan hoort van die leer van Christus, van die heilsleer, van de orde des heils, dan doet hij dat af als een systeem. Mensen vele vonden gezocht. Als een mens barst van de hoogmoed, dan verwijt hij zijn naaste hoogmoed. Moet je maar eens opletten. Een mens onder de wet, wat hij van een ander zegt, dat is die zelf. Daarom moet je de volwede geboren zijn. Eigenlijk moet je de volwede geboren zijn, ja. Eigenlijk, het moet. Als je je naaste wil wijzen op de zonde, dan moet je wedergeboren zijn. Dan moet je kunnen zeggen met Paulus, ik leef toch niet meer ik. Want anders dan wijs je altijd met vier vingers naar jezelf. Als je naar een ander wijst. Ga je die de splinter in je broeders oog trachten te verwijderen. Geen erg in de balk in eigen oog. Maar dat geldt niet voor Gods volk hoor. Voor Gods volk die mag staan voor de ere Gods. Kijk, die mix die wordt in onze dagen veelvuldig gemaakt. Paulus zegt, wij hebben de strijd niet meer tegen vlees en bloed. En hij schroomde ook niet om al die splinters en al die balken uit andermans oog te rukken. Nee hoor, want hij stond daar in Christus. Hoe wordt het woord verkracht in onze dagen? Gods volk is niet meer onder het oordeel van de wet. Want dat is het oordeel van de wet. Oordeelt niet. Dat is het oordeel van de wet. Opdat gij niet geoordeeld, veroordeeld worden. Een oude mens onder de wet kan eigenlijk niks zeggen. Nee. Moet zijn mond houden. Omdat hij zelf verdoemelijk is. Nou is Gods volk qua vlees ook verdoemelijk. Maar ze is toch vrijgesproken in Christus. En als hij vrijgesproken Als je dan wat rein geweten hebt voor de Heer, dan ben je pas, sommigen met een inwendige roeping, sommigen met een bijzondere roeping, maar ook Gods volk in het algemeen, met het ambt alle gelovigen, dan word je getuige van de Heer Jezus Christus. En dat kan niet zonder Jacob te verkondigen zijn zonde, hoor. Dat moet je echt niet denken. En dan zeggen ze, ja, we gaan alleen de these prediken, dat is een bewijs dat je geen roeping hebt. Al die dominees die roemen op de these, dat is een bewijs dat ze geen roeping hebben. Want die van God geroepen knechten, die prediken de these en de antithese. Daar kunnen ze geen onderscheid meer in maken, want ze zijn gered zonder aanzien des persoons. En dan gaan ze ook dat woord verkondigen zonder aanzien des persoons. Oh, wat wekt dat toch een vijandschap op, gemeente. Vooral in onze dagen. Hè? De na-reformatie is begonnen met het geloof. Maar er is juist zoveel vijandschap tegen die Heidelbergse catechismus, want die begint met de wet. Daar wil een mens eigenlijk niet van weten. Een veroordelende wet, laat staan van een dodende wet. Daar barst alles tegenin. Maar ja, daar heeft de wet niks mee te maken. De wet is een scherprechter. En als je door de wet gevangen genomen wordt, dan word je in de cel des doods geworpen. En de wet zegt, u moet sterven. U moet sterven. En dat wordt ook uitgevoerd. Ik bedoel, die oude mens, die zal, de zoon der dienstbare zal niet erven met de zoon der vrije. Kan niet. Het is onmogelijk. En daar staat die zondaar des doods schuldig in de zaal van Caiaphas, in de rechtszaal van Pilatus. In die weg gaat het, gemeente. In die weg gaat het. Zo mocht ook de moorman de Heer Jezus kennen uit Jesaja 53. Maar wat leerde hij eerst kennen? Zichzelf. Hij wist niet dat het Jezus was. Hij leerde zichzelf in dat oor. Toen kwam de Heer Jezus, tenminste, dat predikte Filippus. Hij predikte en stond Jezus uit dat Jesaja 53. En toen kwam de Heer Jezus op. Uit zijn oordeel. Dat is nou eigenlijk de rechte evangelieverkondiging. Dat is niet meer zo'n blijde boodschap die je even aan moet nemen. Dat is de valsheid in onze dagen. Nee. Als het evangelie recht gepredikt wordt, is daar de bediening van de wet aan vooraf gegaan. En in het geval van die moordenaar was de Heer de Filippus al een slag voor, want hij hoefde de wet niet meer te preken. Nee, terstond predikte hij hem Jezus, omdat de wet zijn werk al gedaan had. Maar dat was wel een gang van de Heilige Geest. Die had gezegd, voeg u bij deze wagen. En tegenwoordig kunnen ze dat allemaal zelf bepalen. En dan beginnen ze direct met de evangelieprediking, terwijl daar geen plaats voor gemaakt is. Dat heeft geen nut. Dat heeft geen zin. Dat heeft geen nut. Dat draagt geen vrucht. Een geliefde, een mens van nature en zeker een godsdienstig mens, die haat Gods orde in de weg van waarachtige bekering. Daar wil hij niet van weten. Hij wil een andere orde. Nou, dan doe je het volgens je eigen orde, maar dat komt niet goed uit. Dat komt niet goed uit. Een mens met zijn eigen manieren, met zijn eigen willen en vasthouden, dat moet je verliezen. Dat moet je uit handen. Laat los en u zal losgelaten worden. Gods volk hoeft het ook niet meer vast te houden, want dat zijn de gegrepenen des vaders. Die zielen mogen aan de voet van het kruis, hun zaligmaker aan het kruis, aanschouwen in de toepassing. Maar gemeente, de toegang tot Golgotha loopt door het rechthuis van Pilatus. Ja, dat hoort bij het onderwijs in de prediking. De toegang tot Golgotha loopt door het rechthuis van Pilatus. Daar staat de zondaar des doodschuldig. Maar Christus stond daar onschuldig en werd de dood veroordeeld in mijn plaats. En in de plaats van al degenen die de verschijning van de Heer Jezus in oprechtheid liefhebben. En geliefde God zwijgt in zijn liefde voor zondaren aan de voet van het kruis. Maar bedenk wel dat God zweeg in zijn toren voor het Lam Gods aan het kruis. En als dat gekend mag worden in de toepassing, als dat zwaard zich afbuigt en doorgaat in het hart van Christus, dan breekt het hardste hart. Want dan kom je wel openbaar in de aanvaarding van je vonnis. Niet met die beweging dat dan het zwaard wordt afgewend. Nee. Als de ziel daarmee eens wordt, uw doen is rein, uw vonnis gans rechtvaardig, dan is dat geen omkoperij. Om dat zwaard van die goddelijke gerechtigheid, om dat af te wenden. Die belijdenis is geen instap tot de genade. Absoluut niet. Nou, als je het daarmee eens mag worden, dan wordt het vonnis voltrokken. Dan ben je het daarmee eens gemaakt geworden. Dan heb je iets gezien van de gewilligheid van het Lam Gods. En als dat zwaard wordt afgebogen in dat onschuldige Lam Gods, dan breekt het hardste hart. Want zulke zielen hebben een zwijgend God in zijn toren ingewacht. Maar als dan de Heere zich aan zulke zielen openbaart in zijn zwijgen, dan zwijgt hij in zijn liefde, in zijn vergevende liefde. Omdat het hart van Christus door de toren van God vaneen gescheurd is geworden. En Christus heeft zich vaneen laten scheuren, opdat door de zonde verscheurde zondaren genezing zouden vinden onder zijn vleugelen. En daartoe is Mozes niet in staat geliefd. Die kon niet zeggen, ik draag uw heilige wet, die gij de sterveling zet in het binnenste van mijn ingewand. Nee, want hij viel al in zijn handen in stukken. Toen moest hij die wet in de ark leggen, die twee stenen tafelen. Omdat alleen Christus die wet ging volbrengen en volbracht heeft. Maar Christus heeft zijn leven afgelegd tot een rantsoen voor velen. En dat is die velen, dat zijn de slechtste uit de slechten. Voor de diepst gevallen zondaren, voor moordenaars, godslasteraars, criminelen en meinedigen in de inleving des harten. Maar ook die het daadwerkelijk zijn. Die moordenaar aan het kruis was een daadwerkelijke moordenaar. Die had letterlijk iemand van het leven beroofd, of meerdere. Maar er is geen mens te slecht. Nee hoor, er is geen mens te slecht. Voor Christus is er geen mens te slecht, maar als hij nou niet de slechtste wil zijn, dan gaat Christus aan u voorbij. Maar als Christus in je leven komt, geliefde, dan kan je niet meer je zondebedrijf voortzetten. Omdat Christus de zijne ervan verlost. Christus werd geweigerd om de drinkbeker voorbij te laten gaan. Hij moest die drinken. Hij moest die drinkbeker drinken, die volle drinkbeker van de toren Gods, opdat dorstige zondaren zouden drinken van het water des levens om niet. Het gebed van Mozes werd afgewezen, maar het gebed van Christus werd afgewezen. Maar Christus was niet onwillig om die ledig te drinken. Christus is een gewillige zaligmaker voor onwillige zondaren. En dat is geestelijk gezien tot onze zaligheid. Dat het gebed van Mozes werd afgewezen. Want niet Mozes leidt u het beloofde land binnen. Dat doet de Heer Jezus alleen en geheel. Jezus leidt de ziel door de enge poort. Niet als een gids, maar in zijn lichaam. Hij ging de poort der gerechtigheid door. En trad het heilige der heiligen binnen, dragende zijn volk op de borstklap van zijn gerechtigheid. En als die grote hoge priester niet was ingegaan in dat binnenste heiligdom, dat in het Oude Testament met handen gemaakt is, het welk een tegenbeeld is van het ware, maar in de hemel zelf is die ingegaan, in dat binnenste heiligdom, om te verschijnen voor het aangezicht van God, voor ons. Voor degene die hij lief had met een eeuwige liefde. En dan pleit hij de zijne eisende vrij voor het aangezicht des vaders. Dat kon Mozes niet doen. Want die kon maar een schaduwdienst kon die volgen. Die kon het volk maar voorgaan in een schaduwdienst. Maar Christus is het beeld zelf der zaken. Hij toont zijn vader de wonden van de bloedprijs die zijn volbrachte middelaarswerk aangebracht heeft, verworven heeft. Christus heeft die verse en levende bloedweg voor de zijne geopend. Tot de troon der genade, tot in het binnenste heiligdom. En daar getuigt Paulus van, terwijl wij dan broeders vrijmoedigheid hebben om in te gaan in het heiligdom door het bloed van Jezus op een verse levende weg, welke hij ons ingewijd heeft door het voorhangsel, dat is door zijn vlees. He, zo laat ons dan toegaan met een waarachtig hart in de volle verzekerdheid des geloofs, tot de troon der genade om genade te vinden, om geholpen te worden ter bekwame tijd. En Mozes die bad de Heere om het beloofde land in te mogen trekken, maar zijn gebed werd afgewezen, omdat de bediening van de middelaar van het oude verbond was gegrond op het doek dat der wet. Maar door het doek dat der wet komt geen mens het hemelse Kanaän binnen. Want door het doek dat der wet wordt geen vlees gerechtvaardigd voor God. De middelaar van het oude verbond kan niet het werk doen van de middelaar van het nieuwe verbond. Nee. Ik heb u gezegd vanmorgen dat de roeping van Mozes niet behoorde om inleider te zijn. Nee, hij was uitleider, daar was hij voor geroepen. God heeft zijn volk uitgeleid als door de hand van Mozes en Aaron. Ja, dat was toch een dubbele bediening. Ja, dat was het ook. Mozes of Aaron, die moest de hoge priestelijke bediening waarnemen. Niet Mozes, maar Aaron. Dat was een schaduwdienst van Christus. Aaron was wat dat betreft veel meer een type van Christus. Ja, Mozes was geen type van Christus. Wel in sommige dingen. Maar dat gaan we nou te ver om daarover uit te wijden. Maar Mozes was de wetshandhaver. De middelaar van het oude verbond. De wet was door de engelen in zijn handen gelegd. Maar toch was die bediening beperkt, temporair. En Mozes moest sterven, omdat hij geen inleider kon zijn. En het volk moest verder. Het volk was niet geroepen om in de woestijn te verkeren. Voor altijd, nee. Omdat hun was dat land beloofd, dat land Kanaän. En voor Mozes werd het aardse Kanaän gesloten, omdat zijn werk volbracht was, hè? Als Mozes gereed is met zijn bediening, dan is het einde der wet daar. Hè? Want het einde der wet, geestelijk heb ik het nou, dat einde der wet is Christus tot rechtvaardigheid. En ieder die gelooft. Maar geliefde, voor Mozes was sterven niet erg, want toen hij voor de grens van het aardse Kanaän stierf, werd het hemelse Kanaän voor hem geopend. En toen mocht Mozes gedurig bij de Heere zijn. Hè? Om mee te zingen het lied van Mozes en het Lam. Mozes' gebed werd voor een tijd afgewezen, hè? Maar voor de tijd. Werd hij afgewezen, maar zijn gebed is op een hemelse wijze verhoord. Hè? Omdat er één geweest is voor wie het hemelse Kanaän toegesloten werd. En voor wie de hel geopend werd. Voor Christus. Voor die meerdere Jozua. Toen hij in de hof van Gethsemane bad of de drinkbeker, indien het mogelijk was, aan hem voorbij mocht gaan. Maar toen antwoordde God: spreek mij niet meer van deze zaak. En dat was voor Christus was dat een geestelijk onverhoord gebed. Hoewel die gewillig was, denk erover hoor. Christus was niet onwillig, maar het lijden was zo smartelijk, zo diepgaand, dat die bad, indien het mogelijk waren, laat deze drinkbeker aan mij voorbij gaan. Maar niet mijn wil, maar de uwe geschieden. Want Christus moest de drinkbeker van het lijden tot op de bodem leeg drinken. Hè, om de straf die ons tevreden aanbrengt op zich te nemen en borg te zijn voor zijn volk. En geliefde, als we deze lijdende knecht des Heren over het hoofd zien en niet op hem zien tot genezing van onze dodelijke slangenbeten, dan zullen we eenmaal te laat bidden. Nee, want dat is ook nog een aspect. Dat is ook nog een aspect wat ik wil noemen. Een te laat gebed. Dat is dan het laatste. Nee, wat we in de rij van de gebeden u hebben gepredikt. Te laat bidden. Nee. Als de hemel wordt opgerold als een doek, als Christus wederkomt op de wolken des hemels, als alle bergen en eilanden zullen bewogen worden uit hun plaats, Dan zullen de boeken worden geopend. Dan zullen al degenen die de christelijke naastliefde hoog in hun vaandel hadden staan, maar die liefde vereenzelvigd hebben met de natuurlijke liefde, roepen tot de bergen en tot de heuvelen om verberging te zoeken voor de rechter van hemel en aarde. Maar dan zal het te laat zijn. We zullen er eerst van zingen. En wel uit Psalm 42 en daarvan het vierde vers. Dat is het gebed van Gods volk. Denk aan u, o God, in het klagen uit de landstreek der Jordaan. Dat volk gaat dus wel door de woestijn des levens heen. Hè? Door de woestijn des levens heen. Maar dan niet met Mozes. Nee, dan met Christus. Want hij kan zijn volk een tafel toebereiden in de woestijn. Van mijn leeddoek Hermon Wagenkroep, van het klein gebergt u aan. Hè? Maar dat is het gebed des geloofs. Psalm 42, vers 4. Vreemd aan de genade. Want het leven des geloofs dat hier gaat door de woestijn des levens, dat is een leven vol beproevingen. Dan wil ik je niet ontmoedigen. Maar als je de kosten niet overrekent om de Heer Jezus na te volgen, ja, die prijs die was de rijke jongeling te hoog. Of vond hij een te hoge prijs om alles te verkopen? Die mooie kerkgebouw te verkopen, dat ambt wat hij had, als overste van de Farizeeën, in te wisselen om een volgeling van Jezus te zijn, als een arme, berooide zondaar. Dat vond hij, die prijs vond hij te hoog. En dan gebiedt de koning om uit te gaan in de heggen en steggen der wereld. Want daar zit nog veel van Gods uitverkoren volk. Hè? In de heggen en steggen der wereld. In de holen en spelonken der aarde. Ja. We zijn wel eens in de krottenwijken van Cape Town geweest. In Zuid-Afrika. En dan zie je daar zo'n krottenwijk. Nou, één zo'n krottenwijk. Die is groter dan de provincie Utrecht. Dat is ongelooflijk. Sommige krottenwijken zijn zo groot. Dan gaat het me niet om die grootte of de size Maar ik ben daarin geweest en ik heb daar wel gezien dat dat is nog een arbeidsveld apart. Ik denk wel eens dat ze behoren tot die velden waarvan Christus zegt, de velden zijn wit om te oogsten. Wat betekent dat? Dat betekent dat de Heere overal zijn uitverkoren heeft. En het meest in de heggen en stegen der wereld. En wat is er nou aan de hand in onze dagen? Die dominees, die in die keurige pastories wonen, ze mogen ze van mij hebben, maar wonen ze in het paleis van goud. Maar dat is niet de roeping. Nee. Je komt nergens in het woord tegen dat een dominee in een pastorie woont. Kom je nergens in het woord tegen. De zoon des mensen had geen plaats waar hij zijn hoofd op nederlag. Elke dominee moet zijn een reizend evangelist. Ja, dat is de roeping. Dat was de roeping van de apostelen. Dan hoeven ze allemaal niet van die grote reizen te ondernemen zoals Paulus die heeft ondernomen. Dat wil ik er niet mee zeggen. Maar ik heb wel eens tegen een dominee gezegd, heb jij je nou nooit afgevraagd dat je zit te vissen in de Dode Zee? Heb jij je dat nou nooit afgevraagd? Hè? Terwijl de velden, de Heer zegt niet de kerken, maar de velden zijn wit om te oogsten. Dat betekent dat we uit hebben dienen te gaan. Hè? Want de eilanden zullen hem verwachten. Uitgaan. Ga dan heen, onderwijst al de volk. Dezelfde dopende in de naam des vaders en des zoons en des heilige geestes. Lerende onderhouden alles wat ik u geboden heb. En dan komt ook die verzegeling van die testamentmaker die door de dood het leven heeft bereid. En ziet, ik ben met u die de alle de dagen tot de voleinding der wereld. Dat is de roeping, dat is de zendingsroeping. De Heer roept alleen maar met een zendingsroeping. Predik is zendingbedrijf, niet anders. Goed, je hebt de gevestigde kerk, maar wat is er van de gevestigde kerk geworden? Een groot bordeel. Maar dat is niet het bordeel van hoeren waarmee Christus at. Nee. Nee. Dat is een profaan bordeel. We hebben dat opgelezen uit dat Hebreeën hoofdstuk. Dat zo wij willen zondigen. Als de kennis der waarheid gekend wordt. Als je onder de prediking van het eeuwige evangelie verkeerd mag hebben. En je gaat het verwerpen. Je gaat het bloed van Christus vertreden. En dat wordt veel opzettelijk gedaan in onze dagen. Door het RD, door de SGP. De SGP die zit daar voor joke. Dat is ene grote zwendel. Ene grote criminaliteitsbende. Want ze pakken niet de ongerechtigheid aan die in het lands, die op hoge plaatsen in ons land gaande zijn. Nederland staat voorop in de pedocratie. Voorop in alle landen. Is het Sodom en Gomorra van het Westen geworden. Letterlijk. En er wordt niks tegen gedaan. Door die zogenaamde christelijke politiek. Ik denk wel eens dat de grootste pedofielen daar zitten. Dat moet, dat kan niet anders. Anders zouden ze hun stem verheffen met macht. En het RD is de SGP, dat zijn twee handen op één buik. Kijk uit voor die bedriegers. Dat zijn je moordenaars. Dat zijn niet de vrienden van Christus. Want die handelen dus onder aanzien des persoons. Dus die pakken ook die mensen aan die op hoge plaatsen zijn gezeten en die de grootste zonde bedrijven. Maar die houden de zulke de handen boven het hoofd. We leven in een ontzettende tijd, gemeente. Als je ogen enigszins zijn opengegaan en je hebt je hart bij de schriften, dan zou je er iets van verstaan, dat we nu in een tijd gaan waarin veel vals vlag. Het is eigenlijk tegen dovemans oren gezegd, want dat hele refodom rekent zich rijk. Hè? Vrede, vrede zonder gevaar. Maar een haastig verderf zal juist over dat refodom uitgestort worden. Daar ben ik heel zeker van. En slechts een overblijfsel zal behouden worden. Want die de weg geweten en niet bewandeld heeft, die zal met dubbele slagen geslagen worden. Heel dat refodom doet net, en de voorgangers doen net of de neus bloedt. Ze doen net of dat ze nergens van weten, maar ze weten het wel. Denk erover dat die SGP goed weet wat er aan de hand is. Maar ze zwijgen over hetgeen ze moeten spreken. En ze spreken over hetgeen ze moeten zwijgen. Dat is de familie list en bedrog. Maar als je door de Heere bent wedergeboren, dan heb je een oprechte geest. Dan heb je een oprechte, is je geweten wederom geboren. Niet alleen je ziel, ook je geweten. En dan heb je een rein geweten voor God. Kan wel bezoedeld worden door de zonde, keer op keer, ja, zeker. Daarom is die doorgaande reiniging zo noodzakelijk, geliefde. Die voetenwassing zo op u vanmorgen heb gepredikt. Om het altijd weer te zoeken in die fontein die de Heer heeft geopend, hè, voor de ongerechtigheid van het huis van Daden. Nou, dat het Gods ware volk onder het kruis, die keer gedurig in die fontein vinden. Maar dan gaan ze ook Jacob verkondigen hun zonde. Als dat het niet inhoudt, dan zit je onder een onbetrouwbare prediking. Dan zit je onder een en die wet die moet tot een einde komen in ons leven. He, want als we de wet ter hand nemen als een regel des levens, ja, dan kun je 300 jaar onder worden zonder dat er wat gebeurt. Maar dan leef je zonder de wet. Zo leefde Paulus in zijn eertijds. Die nam de wet als een regel van zijn leven. Maar hij zou er voor eeuwig mee omgekomen zijn als de Heer hem niet van het paard van eigen gerechtigheid geslagen had. En toen werd Christus de regel van zijn leven met een hoofdletter. Dat is heel wat anders. Gods volk leeft niet uit de wet. Niet de wet en Christus. Niet Mozes en Christus, nee. Christus alleen. En degene die het met Mozes houden. Dat zijn de profane zondaren. Hè? Want met de mond is niks geoorloofd. Maar in de praktijk is alles geoorloofd. Nou, dat is de politiek van de SGP. Die zullen niet voor God kunnen bestaan. Echt niet hoor. Al kun je dat ook met 1000 eigen gerechtigheden gladstrijken. En als je lid van de SGP bent, dan zou je dat ook doen. Hè? Want die doen niks anders dan de zonde gladstrijken. Met eigen gerechtigheid. Dan zullen al degenen die de christelijke naastliefde hoog in hun vaandel hadden, hè, maar die liefde verbasterd hebben door de natuurlijke liefde voor goddelijke liefde te houden, dat heb ik u onlangs gepreekt, dat is het grootste bedrog in onze dagen. Want de liefde uit God laat niet Gods woord verbasteren. Denk er goed om. Want dan verbergt die liefde in de plooien van Gods recht. Maar dan zullen al diegenen, al die christelijke politici, die zullen roepen tot de bergen en tot de heuvelen om verberging te zoeken voor de rechter van hemel en aarde. Maar dan zal het te laat zijn. En dan zal het te laat zijn voor de koningen en overheden die zich in de weelde hebben gebaat en niet hebben gewild dat Christus koning over hen zijn zou. Het staat ook in de schrift. De koningen der aarde, de grote en de rijke en de overste over duizenden. De machtigen, alle dienstknechten, alle vrije, verborgen zichzelf in de spelonken en de steenrotsen der bergen. Die zeiden tot de bergen, tot de steenrotsen valt op ons en verbergt ons van voor het aangezicht desgenen die op de troon zit en van de toren des lams. Want de grote dag zijn torens is gekomen. Wie zal bestaan? Dat is een te laat gebed. Wordt ook niet verhoord natuurlijk. Dat is een te laat gebed. En dit is het grote en schrikkelijke wee over degene die het bloed van Christus onrein geacht en vertreden hebben. En degene die hun weg naar de eeuwigheid in hoogmoed zijn gegaan. En geen acht hebben geslagen op die grote zaligheid. Niet gewild hebben dat Christus koning over hen zijn zou. Die zullen Christus als rechter ontmoeten. En dan zal het uit zijn mond klinken. Gaat weg van mij. Gij vervloekte in het eeuwige vuur. Want gij hebt niet gewild dat ik koning over u zijn zou. En geliefde, laat alle uw pretenties vallen, laat vallen uw ambities, laat u zich in de handen des Heren vallen, op genade of ongenade, want de barmhartigheden der goddelozen zijn wreed, die zijn bloedig wreed. De duivelkinderen beloof je koeien met gouden horens, maar je krijgt er de eeuwige dood voor terug. Denk er goed om, wees gewaarschuwd. Maar die zich des doods schuldig weten. En die de hand leggen op die zondebok. die hun zonde afwentelen op het Lam. En tot dezulke zegt Heere, grimmigheid is bij mij niet. En voor degene die hem onvoorwaardelijk de hand geven en de uitkomst aan hem overlaten, want dan valt genade vrij. Kus de zoon, dat is een onvoorwaardelijk kussen. Dat is niet een instap tot de vergeving der zonden, nee. Kus de zoon, opdat hij niet toorne, hè, want dan valt genade vrij. En gij op de weg vergaat, wanneer zijn toorn maar een weinig zou ontbranden. Maar wat zijn die gelukzalig, die op hem betrouwen, die in Christus zijn vrijgesproken van schuld en straf. En die hun leven gaan met het Lam, door deze woestijn, door deze aardse woestijn. Gods volk is hier niet meer thuis, gemeente. We hebben zo een rij van gebeden overdacht en bepreekt. Van alle kanten belicht. Moet er nog aan beginnen, want het is maar stuk. Preek is maar stukwerk. Preek is maar stukwerk. Moet je niet verachten, want hoewel het de dwaasheid is der prediking, belieft de Heer door de dwaasheid der prediking zalig te maken die geloof. Als hij de prediking gaat verachten, de zuivere prediking, dan heb ik geen hoop voor u. Het is in zichzelf dwaasheid. Maar juist door de Heer heb geen engelen gezonden. Trouwens, de engelen die kennen niet dat geheim verklaren, waardoor een ziel zalig wordt. Die kennen niet de rechtvaardiging van de goddelozen. Daar hebben de engelen totaal geen verstand van. Die kunnen wel de oordelen Gods uitvoeren. Ze zijn gedienstige geesten die de Heer uit laat gaan tot bescherming van zijn volk en om de oordelen uit te voeren. Maar ze kunnen niet zien in het geheim van de rechtvaardiging van de goddelozen. Daar hebben ze geen verstand van. En ze zijn begeerig om het in te zien. Maar ze kunnen het niet. Daarom kunnen ze ook geen prediker zijn van het evangelie. En ze mogen wel eens een boodschap verkondigen. Zoals die boodschap die aankondigt. Ze mogen wel eens een aankondiging doen. Zoals de herders in Efrata's velden hebben mogen beleven. Want u is heden geboren de zaligmaker. Maar ze kunnen geen prediker zijn van het evangelie. Niet een prediker zijn van wet en evangelie. Omdat ze het geheim van zalig worden niet kennen. Ze kennen het niet. Maar de Heere staat te komen. En zo hij vertoeven buiten. Maar leef je nou in die verwachting van die wederkomst van Christus? Of bouw je hier je koninkrijk? Dat wil nog wel wat zeggen. Als je naar de huizen, weet je wat de Heere zegt tot heel dat reefdom? Elk bouwt zijn eigen huis, maar mijn huis wordt woest gelaten. En dat betekent ook al die herstelde kerken die nou gebouwd, die gebouwen, en het is allemaal kerken van goud. En dan hoor ik wel eens een preek, en dan zeg ik een preek van hout en de mensen zijn dood als een steen. Tuurlijk, die gaan het allemaal, er staat een gereformeerde gemeentegebouw in Gouda. En met allerlei afgoderij erin vermaakt en gemaakt. Ja, dan gaan de mensen het daarin zoeken. Dan komen de lampjes in de kerk, heb een predikant wel eens gezegd. Als er geen leven meer is, dan komen de lampjes in de kerk. En dan komt er allemaal entertainment. Reformatorische entertainment. En dan gaan ze allemaal jeugdkampen organiseren. En dan laten ze de jeugd in de zonde uitleven. Met natuurlijk, dan houden ze nog wel een bijbelstudie en een avondsluiting. Tuurlijk. Maar het is allemaal wegwerk op de brede weg des verderfs. Daar is niks van God bij. En de wereld houdt zich bezig met entertainment. Er staan in Amerika hallen. Er kunnen wel 100.000 mensen in. En dan treedt er, dan kun je een bokser kijken of weet ik het wat. Maar dat is de tactiek van de duivel. En binnen het reformatorisme doet het op een ietsje vromere manier. Maar als je naar de websites kijk van de herstelde jeugdbond en de gereformeerde gemeente, dan reizen je haren te bergen, want dat is een leven in de zonde. Gods volk valt wel eens dieper in de zonde als de wereld erin leeft. Versta je wat ik nou zeg? Maar dan prefereer ik toch dat volk dat in de zonde valt, en we struikelen dagelijks in velen, maar ze kunnen er ook zo diep in vallen dat je zegt, nou, dat is voor eeuwig verloren. Ja, dat zal Gods volk van zichzelf betuigen. Maar de Heer Jezus is getrouw. Hè? Die is getrouw. Maar niet voor degene die in de zonde leven. En dan kan je als een vrome fariseer in leven. Dan kreeg ze een rijke jongeling in leven. En er was uitwendig was er geen vuile vinger op het leven van die rijke jongeling te leggen. Maar de Heer bemoeit zich alleen met David die in de zonde gevallen is. En die rijke jongeling die laat hij gaan. Vat je het nou? God handelt gans anders als onze natuurlijke geest zou handelen. Omdat wij van nature bezet zijn alleen als het goed is. Want de liefde van velen zal verkouden. Dat geldt ook voor de natuurlijke liefde. Maar als het recht is, dan hebben mensen nog enige natuurlijke liefde. Maar daardoor handelt de Heer niet. Hij handelt door die goddelijke liefde. Door die band der volmaaktheid. Nou, dat is niet de natuurlijke liefde, want die is ook maar tijdelijk, temporair. En als je door die liefde van Christus gedreven wordt, dat heeft niks meer te maken met natuurlijke liefde. Dat is een totaal ander karakter. Paulus werd door die liefde gedreven. En door die liefde werd hij ook gedreven omdat mens dat hen nasprak, deze zijn knechten des Allerhoogste Gods, om door die liefde van Christus gedreven die duivel uit dat mens te werpen. Tegenwoordig krijgt zo'n mens een zetel in de ouderlingenbank. Dat noemen ze dan een getuigenis, een getuigend mens, want die maakt de Heer groot. Deze zijn, nou Paulus zegt, het is puur van de duivel. Want die goddelijke, die liefde die uit God is, die gaat de dingen zien zoals God ze ziet. Nou, dat ziet de natuurlijke liefde niet, dat ziet de natuurlijke mens niet. Die is er totaal blind voor. Een natuurlijk godsdienstig mens is, die verstaat niks van het woord. Tenminste, niet de geestelijke zin ervan. En dan kan je objectief, kan je heel de Bijbel misschien wel uit je hoofd weten, maar toch versta je het niet. Want een natuurlijk mens verstaat niet de dingen die des geestes gods is. Daarom ging die rijke jongeling bedroefd heen, want hij verstond niet de dingen die des geestes gods zijn. Het was hem een ergernis. Alles verkopen. En de Heer Jezus volgen. Je kruis opnemen. Dat bloedige kruis. Bedanken voor, zegt hij. En hij huilde van de vijandschap. Nou, daar zijn de kerken in onze dagen vol van. Van die rijke jongelen. Die rijke jongelingskerk. Allemaal gouden kerken van goud. Preken van hout. Want als er gepreekt zou worden zoals de Heer Jezus preekte, dan gingen al die rijke jongelen, al die kerkelijke rijke jongelingen bedroefd heen. Dan waren de kerken leeg. Maar die zitten vol omdat ze in het leven gehouden worden. He? Met een Donald Duck evangelie. Ik kan het niet anders zeggen, want je hebt nou weer die HSV. Die kolen die staat ervan in het hoofd, die is projectleider. Het zijn godslasteraars. Als hij genade had, dan zou hij dat niet durven. Want God is een heilig wezen. Zijn woord is heilig. Dit is het heilige woord van God. En als je dat gaat verbasteren met valse vertalingen, hè, met een stripbijbel, om het woord toegankelijk te maken voor de jeugd, zogenaamd. Ik heb u al gezegd, toen Leen Potappel op zijn jeugdige leeftijd bekeerd werd, toen stond hij daar, toen hoorde hij die muziek van de kermis en toen. En toen dacht hij dat hij met Korach, Datan en Abiram een levend ter helle zat. Kijk, die man, die jongen, die verstond het woord. Die hoefde niet een aangepaste HSV te raadplegen hoe dat nou bedoeld werd. Ziet u? Dan krijg je lampjes in de kerk. Dan krijg je allerlei entertainment in de kerk. En dan krijg je allerlei activiteiten in de kerk. Maar die ware activiteit, die geloofsactiviteit ontbreekt. Wat ontbreekt er? Wat de Heer Jezus de wetgeleerde preekt er. Die barmhartige Samaritaan, ga heen en doe gij desgelijks. Toen is die wetgeleerde ook bedroefd heen gegaan, net als die rijke jongeling. En dat is de kerk van vandaag. Hè? Die gaan bedroefd heen, die gaan rechtopstaand tegenover je voorbij. Omdat dat kerkvervolgers zijn. Want dat is ook christenvervolging, wat die priester en die leviet deden om tegenover voorbij die man die onder in de dijk lag te sterven voorbij te gaan. Dat is pure christenvervolging. En dat is de kerk van vandaag. Bij de kerk hoef je niet je heil te zoeken. En dat is ook de weg, volk van God. Hè? Want de Heer Jezus is buiten de legerplaats geworpen. Zo laat ons dan uitgaan buiten de legerplaats, zijn smaadheid dragende. En als je daar nou niks van kent, als je nou altijd maar binnen die muren van Jeruzalem wil blijven. En daarin gedoogd wordt, want daar komt het op aan. Je hoeft er zelf niet uit te stappen, maar ze zullen je niet meer gedogen. Als je van Christus bent, zal je daarin niet gedoogd worden.
Want de Heer geeft al zijn volk en kinderen een getuigende stem. En al die zwijgende christenen, daar geloof ik niks van. Daar geloof ik absoluut niks van. Dat leert Gods woord ons niet. Want de Heer Jezus zegt, al zouden deze niet spreken, dan zouden de stenen gaan spreken. En als je altijd maar zwijgen kent over die kerkcorruptie en over die kerkpolitiek, dan geloof ik het niet meer. Want dan heb je Gods woord tegen. Zelfs Eli heeft zijn zonen nog gewaarschuwd. Maar het oordeel werd over zijn huis besloten, omdat hij de daad niet bij het woord voelde. Omdat hij de tucht van Christus niet toepast op zijn zoon. Nou, Mozes werd weggenomen om die ene enkele verkeerde slag. Nou, dan moeten wij eraan komen, mensen. Dan moeten wij eraan. En Mozes was de zachtmoedigste man die er toen gevonden werd. He? Maar dat karakter van die zachtmoedigheid kon hem toch niet beteugelen om die slag te maken. Die verkeerde slag is ongeloofs. Zoek het toch niet bij Mozes, gemeente. Gelieve gemeente, zoek het toch niet bij Mozes. Stort uw hart uit voor Christus. Uw ganse hart. Houd toch niks verborgen. Laat de Heer er nou eens in kijken. En laat de Heer nou eens de uitkomst. Geef de Heer de hand. Onvoorwaardelijk. En laat de uitkomst aan hem over. En dan valt genade vrij. Dan zegt de Heer, grimmigheid is bij mij niet. Dan gaat hij zwijgen in zijn liefde. Ja, hij nooit op gerekend. Hè? Want als een veroordeelde ziel tot Christus komt, dan wacht hij de dood in. Dan wacht hij de dood in. Maar Christus is het leven. En als het leven tot de dood gaat spreken, dan moet de dood wijken. Want hij heeft de dood over verslonden tot overwinning. Dood, waar is uw prikkel? Hel, waar is uw overwinning? De prikkel nu des doods is de zonde, maar de kracht der zonde is de wet. Zoek het toch niet bij Mozes. Die maakt alleen de zonde levend. Hè? Het is noodzakelijk om eraan te sterven, want anders voelt hij de last der zonde niet. Maar daar hoef je niet aan te voldoen. Ik heb je wel gezegd, de wet maakt nooit geen afspraak of het goed is dat hij bij u op bezoek komt. Hij komt ongevraagd binnen. Als je er niet aan gedacht hebt, komt de wet binnen. Maakt u de zonde levend, dan gaat hij u veroordelen, gaat hij u verdoemen en vervloeken. En dan treedt ook het vonnis in werking. Ja. Wat is geen proces in die zin. Kijk, er zijn vaak mensen die zijn altijd maar bezig met dat voorwaardelijke. Nou, de wet komt onvoorwaardelijk binnen bij een voorwaardelijke zondaar om die zondaar onvoorwaardelijk te maken. En hoe doet de wet dat? Om die zondaar te doden. Een dode zondaar is onvoorwaardelijk, niet? En van nature zijn we het en we willen het niet weten, daarom heeft God een wet besteld. Daarom heeft hij die wet erbij gegeven. Opdat je met de strop van zelfveroordeling om de hals jezelf zal uitleveren. Hè? Laat mij in de handen des Heren vallen. Want de barmhartigheden der goddelozen zijn vreed. Wie weet, zegt die koning van Nineveh. Wie weet, hè, toen dat oordeel der verwoesting werd afgekondigd door de mond van Jona. Wie weet, zegt hij. Wie weet, laat mens en dier zich bekleden met Satanas. Niet eten en niet drinken. Wie weet. We hebben nog 40 dagen, wie weet. En de Heere zag dat ze zich bekeerden en het berouwde God zulks te doen, dat oordeel uit te voeren, en hij deed het niet. Ja, hij heeft het gedaan aan zijn lieve zoon. Aan zijn lieve zoon heeft hij dat oordeel uitgevoerd. Maar over Nineveh was de wil des bevels, niet de wil zijns besluits. Maar over Christus was de wil des bevels, ook de wil des besluits. Om hem niet meer te verhoren. Om hem niet genade te bewijzen. En daarom is die gerechtigheid van Christus een verworven gerechtigheid. Want hij is getrouw gebleven tot in de dood. Tot in de dood. He, om een ontrouw volk. Is een handpalmen te graveren. Maar dan krijg je wel een oprechte geest. Dan kom je aan de zijde. Kijk, daar heb je het nou. Die zielen willen vallen in de handen Gods. Ja, natuurlijk. Ook in de weg van de waarachtige bekeer. Maar ook na ontvangen genade hoor. En als ze die plaats niet gewaar worden, hè, dat ze tegenover de Heer komen te staan met hun zonde en dwaalwegen, dan is dat, kijk maar naar David, had die volkstelling gedaan, laat me in de handen des Heeren vallen. Ja, dan zou die er ook bij omkomen. Wilt gij dan lieden ook niet weg? Nee, Heere, gij hebt de woorden des eeuwige levens. Laat mij in de handen des Heeren vallen. Gij hebt de woorden des eeuwige levens. Tot wie zullen wij anders gaan? Er is voor ons geen weg meer dan alleen in u. Dat leer je iets verstaan van de voetstappen van Christus drukken. Hè? Door eer en oneer. Door kwaad gerucht, door goed gerucht. Door de dood naar het leven. Want na de dood is het leven mij bereid. God neemt mij op in zijn heerlijkheid. Amen. Lieve heren, wat gij hebt weggelegd voor degenen die u vrezen, dat ze met geen pen te beschrijven, met geen mond uit te drukken. Dat is alleen maar te bestamelen. O heren, dan mocht gij die erfenis der heiligen in het licht in ons nog rijkelijk uitdelen, opdat er nog zielen gerechtvaardigd en toegevoegd mochten worden bij die scharen die straks niemand tellen kan. Mocht gij de landen nog doorgaan, mocht gij daar nog overheden bekeren, o Heere, want die bevinden zich ook in die hergende steg der wereld, want de hele wereld is een grote steg, een grote heg van ongerechtigheid, waarin we staan en gaan, te midden van een volk wat onrein van lippen is. Nadat we als een Jesaja de zonde verzoend mochten krijgen, en ook na ontvangen genade de voeten gewassen, om uit te gaan in die heggen en stegen der wereld. Ga met ons mee deze week en ga ons voor, Heer. Ga ons met uw heilig voor. Om Jezus wil alleen aan. Gemeente, laten we nog zingen van Psalm 42 en daarvan het vijfde vers. Maar de Heer zal uitkomst geven, hij die daagt zijn gunstgebied. En wat er verder volgt in dat vijfde zangvers van Psalm 42.
Laat ons dan eindigen met de zegenbede. O Vader, dat uw liefde ons blijkt. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. O Geest, zend uw troost ons neer. Drie enige God, u zij alle de eer. Amen.